Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Ja, het is weer esoterische kring. We hebben weer een gastspreker voor u. En ik mag weer inleiden. En u zult dat hopelijk leidzaam willen ondergaan. De gast die we vandaag hebben is vreemd genoeg dichter geweest. Hij stamt uit de zuidelijke kant van het huidige Pakistan. Heeft veel rondgetrokken. Heeft naast zijn dichtwerken die het meest bekend zijn geworden, ik geloof 1 of 2 epische verhalen op zijn naam staan, plus een paar verhandelingen over delen van de Upanishaden. Hij is op het ogenblik zo'n 1200, 1300 jaar dood. Niet dat je er iets van merkt, maar goed, het is toch zo. Wat zijn onderwerp ook mogen zijn, het zal zeker gaan over de relatie van de mens met de wereld. Ik heb voor mezelf geprobeerd om ook over dat onderwerp na te denken. Als inleiding, u moet het dan maar accepteren zo, krijgt u dus van mij enkele opmerkingen over de mens en de wereld. Er zijn er een hele hoop punten bij die u waarschijnlijk al weet. De wereld die de mens ziet, is de illusie die hij zich maakt omtrent de werkelijkheid. De werkelijkheid keert echter tot de mens terug in antwoord op datgene wat hij aan zijn illusie schenkt. Dat is zo 1, 2, 3 gezegd en ja, je moet daar eigenlijk iets aan toevoegen. Kijk, de wereld van de mensen is een wereld die voor een groot gedeelte zintuigelijk en ook geestelijk door gevoeligheden bepaald wordt. In feite is het natuurlijk een hele reeks werelden die door elkaar lopen. Maar zelfs datgene wat we kunnen ontdekken, interpreteren we allemaal op onze eigen manier. Het resultaat is dat we een groot gedeelte van de werkelijkheid over het hoofd zien. En daar steekt nu juist de ellende in. Want wanneer je reageert op iets wat volgens jou volledig waar is, en het is maar ten dele waar, dan zullen andere reacties volgen op hetgeen je bent of doet, dan je eigenlijk had verwacht. Dan word je geconfronteerd met allerhand zonderlinge gebeurtenissen. En wanneer je die dan verwerkt, dan moet je werkelijkheidsbeeld langzaam maar zeker zich aanpassen. Je komt dichter bij de werkelijkheid te staan. Maar dan denk je misschien weer dat je nu weet wat die werkelijkheid is. En dan bega je weer een vergissing. Dat ik daarbij ook spreek, ik weet niet of onze gast dat zal doen, over de verschillende soorten van werelden die hier samenkomen. Ach, dat heeft ook wel zijn zin en zijn betekenis, dacht ik. De meeste van u behoren tot een bepaalde bewustzijnsgroep. Men noemt die wel eens straal, wij gebruiken die term daarvoor zelden of nooit. Je zou het kunnen zeggen, een dergelijke groep betekent in feite een mate van inwijding. Een zekere toegang tot andere gegevens of andere werelden dan datgene wat menselijk normaal toegankelijk is. Dan hebben we daarnaast ook nog de stralen van kleur. Een straal van kleur kun je het beste zien als een weg die je gaat. En wanneer je eenmaal op een bepaalde weg bent, dan is de kans heel erg groot dat je die weg ook zult blijven volgen. Maar dat betekent dat je dus ook door de weg die je volgt een zekere relatie hebt ten aanzien van allerhand geestelijke werelden en geestelijke waarden. En ook daar kun je door beïnvloed worden. En wanneer je redelijk bewust bent, kun je daaruit ook zeer veel ervaren. Dan hebben we daarnaast nog wat je golven van bewustzijn kunt noemen. We geven daar meestal mooie namen aan, we spreken over de heren van wijsheid enzovoort. Of het personen zijn, weten we eigenlijk zelf niet. De Dus de aanduiding is wel zeer overdrachtelijk bedoeld. Maar het blijkt dat er in die gehele kosmos invloeden zijn die niet altijd gelijk blijven en die ons voortdurend toch iets kunnen doen. En omdat zij onze relatie met de wereld als het ware anders belichten, komen we ook tot een andere visie op onszelf. En waar je de wereld beter begrijpt en jezelf beter begrijpt, daar ontstaat wijsheid, zoals u weet. Vandaar de term heren van wijsheid of stralen van wijsheid. Ik heb nu nog niet eens gesproken over de geestelijke werelden. Kijk, er zijn geestelijke werelden die heel dicht bij de stof liggen. En dan komt ome Jan nog even kijken hoe het met tante Truus gaat. Dan bereidt hij meteen alles alvast voor de tijd dat zij zal komen. Maar ga je wat verder, achter krijg je verschillende zomerlandstrata. Werelden waarin vorm wel speelt, maar op een andere manier dan toch weer een beetje dan op aarde. En daarboven krijg je werelden die voor mensen eigenlijk al vaag worden. Ze zijn als het ware symbolen geworden, waarin je soms kunt begrijpen, die je soms kunt interpreteren, maar waarbij toch het fijne je meestal ontgaat, tenzij je weer een deskundige gids hebt. Wie nog verder naar boven kijkt, die ziet dat er zelfs werelden zijn van zuivere kracht. En in die krachten spelen zich allerhand wisselingen af. Het geheel blijft natuurlijk wel gelijk, maar de spanningen erin wisselen steeds meer. En onder omstandigheden kan daardoor een spanning ontstaan, ook in een hogere wereld, die je vergelijken kunt met de statische lading van wolken. Op een gegeven ogenblik slaat de bliksem, die slaat op aarde in. En toch ligt er tussen die wolk en de aarde vaak een heel groot afstand. Het kan vele honderden meters zijn. Op diezelfde manier kan een hogere wereld dus ook weer de wereld van de mens beïnvloeden. En wanneer het gebeurt, dan kan een mens plotseling bewust worden. Maar het is even goed mogelijk dat juist op het ogenblik van zo'n blikseminslag, vergelijkend natuurlijk, iemand geboren wordt met buitengewone gaven. Of een buitengewone incarnatiemogelijkheid ontstaat. En al die dingen samen, die vormen nu eigenlijk de wereld waarin de mens leeft. Je bent niet in staat om al die dingen te onderscheiden, dat weet ik wel. Maar aan de andere kant, je wordt geconfronteerd met de uitwerkingen ervan. Soms lijkt het er een beetje op dat het voor ons ongeveer functioneert als een drankautomaat. Je stelt de knop wel in, je gooit er je munt in, maar op welke manier je koffie, je chocola, je soep of wat anders tot stand komt, ach, daar heb je eigenlijk geen kijk op. Daar kun je hoogstens naar raden. Wanneer ik een bepaalde geestelijke discipline opbreng, als mens, dan kan ik ineens contact krijgen met een andere wereld. En niet alleen maar een contact dat geestelijk blijft, nee, er kan werkelijk stoffelijk iets gebeuren. In het geval waar men dan het meest over zal praten op aarde, ik bid zeer geconcentreerd, dus mijn penning erin, en daar komt een reactie uit. Een reactie die voor mij kenbaar is, een onverwachte verandering van omstandigheden, schijnbare toevalligheden. De mens in die wereld beseft dat allemaal niet. Als mens ben je meestal nogal, vergeeft u mij, maar wel een beetje eenzijdig toch, hè? Als mens heb je te maken met allerhand menselijke gevoelens, maar ook met je eigen visie op de wereld en op mensen en op gebeurtenissen. En dat betekent eigenlijk dat je al het andere een beetje van je afschuift. Er zijn maar heel weinig mensen die wanneer ze een zaak bezien, alle aspecten in ogenschouw nemen. De meesten volstaan met die punten die hun bijzondere aandacht trekken. En dat ze daarbij de rest dan wel eens een keer vergeten, of anders waarderen dan eigenlijk redelijk zou zijn, nou ja, dat moet je dan eenvoudig op de koop toenemen. Die mens die leeft dus in een wereld die hem eigenlijk steeds voor verrassingen stelt. Hij meent dat het een noodlot is waar hij in gebonden is, of in enkele gevallen zegt hij, ik heb een taak te vervullen. Maar vanuit mijn standpunt, ja, ik ben ook maar Sint de Simplicissimus voor. Vanuit mijn standpunt gezien, is er eigenlijk maar heel weinig toeval. En heel veel wat we taak noemen, is eigenlijk geen taak, maar meer een persoonlijke eigenschap. We zijn als mens niet helemaal in staat om te begrijpen wat er gaande is. En we hebben bovendien nog een ander gevaar. Wanneer we namelijk eenmaal contact krijgen met een hogere werkelijkheid, en we gaan er een beetje in op, dan zijn we zo snel geneigd om te vergeten dat die andere wereld waar we eens in leefden, nog net zo goed voortbestaat. Ook voor ons. Dat ze ook op ons inwerkt, dat ze niet met een boogje om ons heen kan lopen. Nou, op die manier krijg je dan als vanzelf dus het probleem van de mensen de wereld. Die wereld ziet er in wezen anders uit dan ze is. Er zijn wel de schrijvers geweest die dat heel aardig hebben gezegd. Ik zou van een van hen willen citeren bijvoorbeeld. Voor mannen is oorlog een normale toestand en vrede niet. En ze zeggen, ja, dat is toch onzin, we willen geen oorlog. Maar daarmee bedoelt hij eenvoudig te zeggen dat in de mannenwereld een strijdelement een heel grote rol speelt. Kijken we naar de vrouwenwereld, en dan kan ik ook weer dezelfde schrijver citeren, dan zegt hij, de vrouw zoekt iets om naar op te zien, maar wil zichzelf ontwikkelen tot ze er de meerdere van is. En dat geheel, dat noemt hij dan, het is een tamelijk lang citaat, maar verkort, geborgenheid. Misschien zit er ook wel iets in. Weet u, de wereld is op strijd gebaseerd. Je zult het niet altijd begrijpen misschien. En je zegt, waarom moet het nou? Het ging net zo lekker zo. Maar je begrijpt niet dat je zelf ook wel degelijk in een of ander opzicht agressief bent tegenover de ander. Zeker met de beste bedoelingen. Ik neem niet aan dat er onder u iemand is die een ander zou willen vernietigen. Maar ergens wilt u zichzelf doorzetten. En dat betekent dat u eenzijdig benadert, dat u de krachten die u eventueel ter beschikking staan, eveneens eenzijdig interpreteert en gebruikt. En dat betekent weer dat u strijd doet ontstaan. Het klinkt allemaal zo simpel en zo eenvoudig, wanneer je zegt, ja, een mens moet goed leven en het moet deugdzaam leven. Maar wat is deugdzaam en wat is goed? Alleen al wanneer je ziet hoe de visie van de mensen op deze waarde veranderd is in de loop der tijden, dan kun je er eigenlijk geen pijl op trekken. Aan de andere kant kun je niet zeggen, wat ik goed vind is goed. Want ik heb te leven in en met de wereld. Wat er gebeurt wanneer je dat aanvaarden van het anders zijn van de rest van de wereld vergeet. Nou ja, dat kun je onder andere zien aan gebeurtenissen zoals Iran. Ja. Er zijn mensen die willen eenvoudig niet begrijpen dat hun waarheid maar een zeer eenzijdig is. Dat het maar één kant is van een veel vlakker geheel. En daardoor ontstaat die strijd. En nu zegt men, de man denkt redelijk. Degene die het hardste zeggen, zijn de mannen. En men zegt ook, de vrouw denkt alogisch. Niet onlogisch, maar alogisch. Dat wil zeggen, dat zijn niet de vrouwen die dat zeggen. Wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Wel, de man probeert alles wat er gebeurt in te passen in een systeem. Hij gelooft in een systeem, in een vaste rangorde. En in die vaste rangorde wil hij dan op zijn manier de juiste plaats innemen, maar ook de juiste resultaten behalen. En wanneer hem dat niet lukt, dan wordt hij zo nu dan erg bitter. De vrouw denkt alogisch in diervoegen,
dat zij niet de neiging heeft om alles op een rijtje achter elkaar te zetten. Dames, vergeeft u mij. Ik ben een man geweest in mijn laatste incarnatie. En misschien dat het daar wel door komt. Maar wanneer ik het vrouwelijk denken probeer te volgen, dan doet het me denken aan breiwerk. Eén recht en één afrecht. Maar het resultaat is vaak even goed, of soms zelfs beter, dan wat van het mannelijk denken. Daar komt bovendien bij dat de vrouw eenmaal tot een conclusie gekomen zijnde, wel degelijk in staat is om redelijk tot haar oorspronkelijke punt terug te redeneren. Maar ze heeft de neiging van de uitkomst uit te gaan en niet van de beginwaarde. Wanneer je dat vertaalt in een wereld waarin al die invloeden die ik heb opgenoemd, en er zijn er natuurlijk nog meer, een rol spelen, dan kom je tot de conclusie, de man zal heel vaak langzaam maar zeker verder gaan en dan een voor hem gedegen contact kunnen bereiken met een bepaald geestelijk niveau. De vrouw daarentegen bereikt intuïtief soms een veel hoger geestelijk vlak, maar moet van daaruit steeds weer terugkeren tot haar normale vlak om te beseffen hoe de relatie in feite bestaat. En daar ligt dus het verschil in. En nu is die wereld, of je het nou prettig vindt of jammer, wat mensen betreft opgebouwd uit mannetjes en vrouwtjes. Dat wil zeggen dat deze twee soorten van denken en van reageren eigenlijk elkaar zouden moeten aanvullen. Alweer excuus, ik ben man geweest in mijn vorige incarnatie, et cetera, dames. Maar ik heb het gevoel dat de man met zijn redelijke logica een springplank moet vormen van waaruit de vrouwelijke intuïtie, zonder alle tussenliggende trappen te doorlopen, een uitkomst kan beseffen, waardoor beide, wanneer ze elkaar tegemoet proberen te gaan, veel sneller komen tot een vergroting van inzicht en wijsheid. Wijsheid is niet humaan. Het is niet vol van medemenselijkheid en medemenselijke gevoelens. Werkelijke wijsheid is vol tegenstrijdigheden. Nou ja, je kunt het zien, denk aan Jezus, nietwaar? Hij sterft uit liefde voor de mensheid. En wat zegt hij heel rustig? Ik ben niet gekomen om u de vrede te brengen, maar het zwaard. Maar waarom dan? Ofwel, hij heeft het nooit gezegd en iemand anders heeft het hem in zijn mond gelegd. Of hij heeft er een diepere bedoeling mee gehad. En nu neem ik aan dat het inderdaad zijn woorden zijn. Want wanneer je iemand vrede geeft, dan krijg je alleen maar vervlakking. Iemand die altijd gelukkig is, ach, die wil niet veel meer. Maar het doel van het bestaan op aarde lijkt mij voor elke geest die er ooit geïncarneerd is of incarneren zal, het vinden van een verdergaand bewustzijn. Niet alleen het vinden van grotere mogelijkheden in zijn eigen wereld, maar daarnaast een groter besef voor die andere werelden. En wanneer dat samenvloeit, dan krijgen we te maken met de mens die gesublimeerd wordt als het ware tot een geestelijk wezen, ongeacht of hij nog in zijn lichaam bivakkeert of elders. Ik meen dat dat eigenlijk de zin is van die relatie tussen mens en wereld. En dat die strijdrelatie dus onmisbaar is, het conflict en alles wat erbij hoort, is voor mij in dit opzicht vanzelfsprekend. Ik geloof niet dat je zult zeggen, een vader heeft zijn kinderen lief wanneer je ze niet naar school stuurt. Want hoe komen ze dan aan de kennis die ze nodig hebben om ze in de wereld te handhaven? Maar op dezelfde manier kun je zeggen, een God die zijn schepselen alles bespaart, is geen God die van zijn schepselen houdt. Want alleen door ze steeds weer te confronteren met die strijdelementen, met de tegenstrijdigheden, met de noodzaak om zelf te zijn, zelf te doen, zelf te ontdekken, geeft hij hen de mogelijkheid tot ontwikkeling.
En dan weet ik het wel, ik breng God er weer een beetje veel bij te pas. Maar uiteindelijk, je kunt niet over de waarheid spreken zonder te zoeken naar haar bron. En als je de bron gevonden hebt, voor je eigen gevoel alleen maar, dan kun je nooit meer over de waarheid spreken zonder die bron erbij te citeren. Al is het maar om duidelijk te maken waarom de waarheid bestaat zoals ze bestaat. Ja, en dan zit je als inleider natuurlijk met het probleem. Wat zal zo'n denker gaan zeggen? Wanneer een geest spreekt tot u, of ik er nou ben of een ander, dan heeft hij altijd een paar dingen waar je rekening mee moet houden. In de eerste plaats moet hij voor u begrijpelijk zijn. Of dat begrip instinctief is, gevoelsmatig, of redelijk, ach, dat doet minder ter zake. Maar dan moet het begrip gewekt worden. Maar in de tweede plaats spreekt hij uit een ervaring en uit een wereld die zo omvattend is, dat het eenvoudig niet mogelijk is om het helemaal te reduceren tot menselijke termen. Hij moet dus een mate van projectie van uitstraling gebruiken. Wanneer deze twee harmonisch zijn, en dat zal nooit voor allemaal precies hetzelfde zijn, maar altijd dus voor het merendeel, dan ontstaat een inwerking die verder gaat dan de woorden. Dat is alsof een dergelijke spreker dus probeert het beeld van de wereld tijdelijk te vervangen. Want die wereld werkt ook niet alleen maar in op uw redelijke vermogens. Zomin als die wereld alleen maar inspeelt op uw zintuigelijke mogelijkheden. Ze geeft veel meer en zonder dat u het beseft wordt u erdoor beïnvloed. Bijvoorbeeld wanneer je subsone tonen gebruikt met een vaste regelmaat, vooral als het een beetje een drum effect is of een zware stap effect, zal door de mens niet gehoord worden, maar zal er wel bang van worden. Gebruik je supersone tonen van de juiste frequentie, dan weet die mens ook niet wat er aan de hand is, maar hij voelt zich paniekerig of pijnerig en is niet meer in staat zich te oriënteren. Het typerende van dit beeld, ik gebruik het nu technisch, is dat we heel vaak een soortgelijke werking zien. Dat subzone waar ik over sprak bijvoorbeeld, speelt een heel grote rol bij aardbevingen. En wanneer je kijkt naar het gedrag van mensen in een aardbevingsgebied, kort voordat een betrekkelijk hevige beving, dus laten we zeggen vanaf 4-5 tenminste op de schaal van Richter, begint, zijn al die mensen ineens ergens onredelijk. Het is of ze een angst hebben die ze proberen te verdringen. Hun actie is niet zo zeker meer. Ze zijn als het ware al voorbereid op paniek voordat er wat gebeurt. Dieren die hetzelfde ervaren, vluchten er zelfs voor weg, alsof het een reëel gevaar zou zijn. Wanneer je dat allemaal in aanmerking neemt, moet je zeggen, ja, die wereld omvat zo ontzettend veel dingen die ik niet zie. En waar ik eigenlijk weinig of niets van bemerk. Dat ik in mijn relatie tot die wereld mij altijd van mijn eigen onvolkomenheid bewust moet zijn. Ik kan niet alleen maar uitgaan van mijn redelijk beeld zonder meer. Dat heb ik nodig om mijzelf als mens te manifesteren. Maar mijn wereld biedt veel meer en beïnvloedt mij veel meer dan redelijk zomaar constateerbaar is of verklaarbaar is. Maar dat betekent dat al het onverklaarbare eveneens voort kan komen. Het zij uit mijn eigen wereld, het zij uit een van de vele geestelijke werelden of invloeden. Ik zal daarmee rekening moeten houden. Niet omdat het rationeel is, maar omdat het bewijst dat er een invloed bestaat. En die invloed kan een vertekening
in alle door mij verwachte gevolgen met zich brengen. Oh jongens, ik maak je het toch niet te zwaar, hè? Ik zit zo lekker te oreren. Dan denk je, ja, dat snappen ze allemaal wel. Nou ja, fijn. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat het erg belangrijk is dat je leert ook al die dingen te interpreteren die eigenlijk niet redelijk of direct zintuigelijk verklaarbaar zijn. Dan wordt de mens zich waarschijnlijk allereerst bewust van bepaalde mogelijkheden die op zijn wereld zelf bestaan. Daarna van uitstralingen die heel vaak ook nog bij die wereld zelf behoren of soms bij een lagere geestelijke wereld. Maar zo bouw je jezelf toch langzaam maar zeker op, totdat je een begrip krijgt van het hele complex van werelden en mogelijkheden waarin je leeft. Wanneer een mens vol bewust is, dan kent hij alle invloeden, maar dan weet hij ook in wezen wat er gaat gebeuren. Hij heeft dus van tevoren de mogelijkheid om binnen een toch nog steeds onvermijdelijk gebeuren zijn eigen plaats, zijn eigen actie en zijn eigen functie te voeren, te bepalen. En dan zeg ik, de mens die volledig bewust en gevoelig is, heeft de mogelijkheid op grond van deze gevoeligheden te komen tot een redelijk gedrag dat met alle, ook de niet erkende of zelfs niet erkenbare omstandigheden die optreden, rekening zal houden. Dien ten gevolge zal die mens aangepast zijn aan zijn wereld. Hij zal zijn wereld beter aan kunnen passen aan zijn werkelijke wezen en zijn werkelijke behoeften en bereikt hierdoor een samenvloeiing, een soort integratie van vele besefslagen en vele besefswerelden waarover hij in wezen elk ogenblik kan beschikken en wel naar eigen believen. Nou, dat is eigenlijk mijn visie dus op die mensen in de wereld. Ik weet wel dat het niet erg mystiek en erg mysterieus klinkt. Het is gewoon een poging om de zaak te benaderen zoals ik ze zie en zoals ik ze meen redelijk uit te kunnen drukken. Toch zijn er altijd weer zaken waarbij je afvraagt, ja maar, waarom? Wanneer iemand spreekt hier, een de kans dat we dat dadelijk gedemonstreerd krijgen is 50-50, maar het zal heus nog wel eens in de loop van de cursus voorkomen. Wanneer we te maken hebben met iemand die hier spreekt door een medium, dan kan hij zijn eigen uitstraling zodanig sterk projecteren, dat u zonder het te weten daardoor verandert. En die verandering blijkt dan, wanneer je ze op de keper beschouwt, niet te liggen in een verandering van uw persoonlijkheid, die wordt onaangetast gelaten. Nee, u wordt als het ware bewust gemaakt, op sublimaal, dus onderbewust vlak, van allerhand geestelijke mogelijkheden en krachten die erin u steken. En dan het typerende weer, de menselijke reactie. Ik weet er geen weg mee. Ik heb het ondergaan. Ik schuif het dus opzij. Past niet bij mijn wereldbeeld. Of ik probeer te integreren in het beeld dat ik al heb. Ik zal nooit zeggen een dergelijke invloed is een totale vernieuwing. Ik zeg altijd het is een aanvulling. Een dichter die ook al een tijdje dood is, maar niet degene waar we dadelijk contact mee krijgen. Die schreef eens, ja, een vierwoordig dichtje eigenlijk, dat veel meer vergt als je het juist wilt vertalen. In vertaling zou het ongeveer kunnen luiden: ik die mijzelf ken, ontken mijzelf om te kennen dat wat mijn wereld is. En daar zit je weer met diezelfde strijd, met diezelfde tweeledigheid in de relatie mens-wereld. Zolang ik mijzelf, mijn ikbeeld, mijn eigen wereldvoorstelling in stand houd, iets wat ik in het begin illusie heb genoemd eigenlijk, kan ik de wereld in haar werkelijkheid niet kennen. Maar op het ogenblik dat ik mijzelf uitschakel, ervaar ik wel die wereld met haar totaliteit, maar ik kan daar op dat ogenblik niet op reageren. Eerst wanneer ik verwerkt heb wat er zo in mij ontstaan is, kan ik er nu weer, als het ware staande tegenover die wereld, anders op die wereld gaan reageren. Het is een zeer eigenaardig proces, die bewustwording van de mens op aarde. Het is een voortdurende strijd en vreugde tegelijk. Wanneer je waar dan ook worstelt met de wereld waarin je leeft. Altijd weer zijn we bezig om droomwerelden te bouwen en die werkelijkheid te noemen. Maar altijd weer worden we ook met een werkelijkheid geconfronteerd, waardoor onze dromen langzaam maar zeker veranderen, totdat ze een zekere congruentie hebben, een soort gelijkvormigheid met de werkelijkheid waarin we op dat ogenblik bestaan. En de taak van heren van wijsheid, de heren van kracht enzovoort, lijkt mij dan te zijn om de verbinding mogelijk te maken. De verbinding niet alleen tussen de mens en zijn wereld, maar vooral tussen de verschillende bewustzijnstadia die in een mens kunnen wonen en zijn ik zoals zich dat in de wereld moet blijven manifesteren. Zoals ik het gevoel heb dat de zogenaamde graden of trappen, soms ook stralen genoemd, die in feite een mate van inwijding op bewustzijn aan kunnen geven, meer zijn stadia die algemeen aangegeven nog niet betekenen wat je bereikt hebt, maar alleen dat je bereikt hebt. En zoals ook de wegen die we volgen, dus de lichtstraal, de kleurstraal, die we dan ons eigen plegen te noemen, wel met een weg vergeleken kan worden, maar eigenlijk veel meer een selectief filter is. Iets waardoor we, gezien ons wezen en onze aard, uit het geheel datgene opnemen waardoor we zelf vollediger kunnen worden. Want we zijn nooit alomvattend. We zijn altijd maar een deel van het geheel. Maar wanneer we onszelf ontwikkelen, dan komen we steeds dichter bij een begrip waardoor we dat geheel kunnen begrijpen zonder datgene wat we specifiek in het geheel zijn te verliezen. En dan zeg ik alleen maar, als het zo ingewikkeld is, vraag ik me af hoe een gastspreker dat eenvoudig kan zeggen. Maar ja, dat is altijd het probleem van de gastspreker. U weet het, de grootste deskundige blijft onbegrijpelijk voor anderen, omdat hij niet in staat is van binnenuit met die anderen te communiceren. Er zijn mensen die heel weinig weten en die toch anderen ontzettend veel over kunnen dragen. Alleen omdat ze ergens een innerlijke band hebben met die anderen en daardoor niet reageren op hun eigen problematiek, wat ik uiteindelijk nu ook even heb gedaan, maar reageren op uw mogelijkheden, op uw wezen. En ik denk dat we vanavond, althans op dat niveau, wel het een en ander kunnen verwachten. Ik zal het niet veel langer maken met dit onderwerp. Ja, mensen denken daar ineens zo gek bij als je dat zegt. Ik heb geprobeerd om voor mezelf dan maar eens een beeld te scheppen van mensenwereld. Het is niet mijn specialiteit. Het is alleen maar iets waar ik over heb nagedacht op mijn manier en in mijn wereld. En ik heb geprobeerd het resultaat te vertalen in woorden van uw wereld. Ik heb niet alles kunnen zeggen. Ik heb misschien bepaalde dingen onvolledig of verkeerd gezegd. Maar met die denkwijze heb ik dan toch wel geprobeerd u een beeld te geven van hetgene kan schuilen achter de werkelijkheid waarmee zo'n gastspreker probeert u te benaderen vanavond. Of, zoals de clown zei, vallen lijkt gemakkelijk. Maar als je het goed wilt doen, is het een hele kunst. Ik hoop dat mijn smart niet al te hard is geweest. Dat ik u enkele denkbeelden heb mogen geven die u later nog misschien zelf eens een keer op uw eigen wijze wilt vervolgen. En in ieder geval neem ik nu afscheid en kunt u na 15 tot 20 minuten rekenen op onze gastspreker voor vanavond. Ik dank u voor uw aandacht.